In de afgelopen afleveringen vertelde ik je over hele bekende films die hun sporen al lang hebben verdiend. En ik nam je ook mee naar plaatsen waar die filmklassiekers werden opgenomen. In deze aflevering duik ik voor de allereerste keer in een hele nieuwe film. Een film waar ik persoonlijk al tijden naar uitkeek. Vanwege de hoofdpersoon, vanwege de filmmakers en zeker ook vanwege de locaties waar werd gedraaid. Je luistert naar fantastische filmlocaties. De enige podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Je gaat weer dingen horen die je nog niet wist. Over de film in deze aflevering, over de mensen die hem maakten en over de locaties waar die werd opgenomen. Daarnaast probeer ik je met mijn verhalen duidelijk te maken waarom ik het zo ontzettend leuk vind om filmlocaties te bezoeken. Mijn naam is Jeroen Huisdens en in deze aflevering vertel ik je heel veel meer over Napoleon. Je mag best weten dat het nog een heel avontuur was om deze aflevering van de podcast te maken. Toen ik eraan begon, had ik de film nog niet gezien. En ik moest het doen met twee trailers, wat online interviews met de makers en met informatie op het internet waarvan je je eigenlijk altijd moet afvragen, klopt dat wel? Maar dat Napoleon van de regisseur Ridley Scott een geweldige aflevering zou moeten kunnen opleveren, dat wist ik al wel vrij zeker. De informatie die ik aanboorde en de locaties die ik zag in de trailers deden me werkelijk al tintelen van plezier. Over het bezoek aan die locaties, daar ga ik je straks van alles over vertellen. Maar voordat ik dat doe, moet ik toch even de contouren van de film schetsen. Kijk, wie Napoleon was, dat hoef ik waarschijnlijk niet meer uit te leggen. Maar toch kan het geen kwaad om wel even wat te vertellen. Napoleon gaat over de beroemde Franse generaal en keizer van het moment van zijn doorbraak, de slag om Toulon, tot het einde in ballingschap op eiland St. Helena. Wat in de film als rode draad wordt genomen, is de relatie tussen Napoleon Bonaparte en Josephine de Beauharnais, feitelijk de liefde van zijn leven. Van hun ontmoeting tot hun huwelijk, van de kroning tot keizer en keizerin, tot de teloorgang. Maar een film over Napoleon zou natuurlijk niet compleet zijn als we niet ook de slag bij Austerlitz, de reis naar Rusland, de staatsgreep in 1799 en natuurlijk die beroemde slag bij Waterloo niet voorgeschoteld zouden krijgen. Als je allemaal bedenkt wat Napoleon heeft meegemaakt, dan begrijp je heel goed dat regisseur Ridley Scott nog een 4,5 uur durende versie van de film op de plank heeft liggen. Die gaat Apple TV uitzenden. In de bioscoop krijg je in ieder geval 2,5 uur Napoleon voorgeschoteld. Oké, laat me je nu meenemen naar wat eerste filmlocaties. En dan noem ik om te beginnen wat plekken op Malta. Ridley Scott en zijn mensen keerden daarmee eigenlijk terug op bekend terrein, want ook Gladiator werd deels op Malta opgenomen. Fort Ricasoli op het eiland werd voor de film omgetoverd tot de Franse havenstad Toulon. Daar levert een nog hele jonge Napoleon met zijn mannen strijd en behaalt hij zijn eerste grote overwinning. Een andere plek op het eiland dat werd gebruikt is de stad Medina. Daar worden we voorgesteld aan Josephine, de toekomstige vrouw van Napoleon. In de jaren na de revolutie van 1789 komt Frankrijk terecht in een periode van terreur. Het is de periode waarin er nogal wat koppen rollen. En het scheelt niet veel of Josephine moet ook naar de guillotine. Dat deel werd gefilmd op het plein voor de kathedraal van Saint-Paul in Medina. Een andere locatie waar Ridley Scott en zijn team, althans volgens de berichten, hebben gefilmd, was in de Merzouga-woestijn in Marokko. Opnieuw een land waar Scott eerder was geweest, want ook voor Gladiator filmde hij eerder in Marokko. De Merzouga-woestijn werd voor Napoleon gebruikt om de reis naar en de strijd in Egypte te verbeelden. En om gelijk maar even wat recht te zetten, Als ik de historici mag geloven, heeft Napoleon nooit kanonskogels afgevoerd op de piramides. Maar spectaculair is het wel. Zoals ik aan het begin al vertelde, was het nog best een avontuur om deze podcast te maken. Bij vorige afleveringen kon ik heerlijk grasduinen in oude artikelen en kijken naar video's die vaak jaren later nog eens terugblikten op de film. Maar dat kon deze keer niet of nauwelijks. En er was ook echt heel weinig informatie over de precieze locaties, omdat het filmen van dit soort projecten over het algemeen in het grootste geheim plaatsvindt. En dus kwam het aan op heel grondig speurwerk. En ik geef je daar straks een paar voorbeelden van. Wat de film zelf betreft, het was geen geheim dat Ridley Scott altijd al enorm gefascineerd was door Napoleon Bonaparte. Maar wanneer de film echt in beweging kwam, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Wat ik wel weet, is dat Ridley Scott Napoleon als zijn nieuwe film aankondigde op de laatste draaidag van de film The Last Duel. Dat was op 14 oktober 2020. En toen was David Scarpa, de man die het scenario schreef, waarschijnlijk al wel een tijdje bezig. Die Scarpa en Scott, die kenden elkaar al. Want ze hadden in 2017 samengewerkt aan de film All the Money in the World. Voor de Napoleon-film, die toen nog de werktitel had Kid Bag, verzamelde Scott een heleboel andere bekenden ook om zich heen. Allemaal rotten in het vak met wie hij eerder had samengewerkt. Zoals production designer Arthur Max, kostuumontwerper Janty Jates, director of photography Darius Wolski en special effects coordinator Neil Corbould. En laat me hier even de spotlight richten op deze mensen en de professionals met wie zij op hun beurt weer samenwerkten. Want er kan echt niet genoeg benadrukt worden wat voor geweldig werk zij leveren. Kijk, je kunt heel flauw zijn en zeggen, ja, dat mag ook wel voor een productie die tussen de 130 en 200 miljoen heeft gekost. Maar als je ziet met hoeveel oog voor detail ze de filmsets hebben geselecteerd en hebben aangekleed, en met hoeveel precisie de kostuums werden gemaakt, dan kun je niet anders dan ongelooflijk veel bewondering hebben voor deze professionals. Want let wel, 95% van de kostuums in Napoleon werd speciaal voor de film gemaakt, omdat ze niet beschikbaar waren via een of ander verhuurbedrijf. Je kunt ook niet anders dan heel veel bewondering hebben voor de man in het centrum van dit alles, Ridley Scott. Ik geef het je te doen hoor, een film van deze omvang draaien in 62 dagen en dat op een leeftijd van 85 jaar. 86 misschien als jij dit luistert, want Ridley Scott werd geboren op 30 november 1937. En dan ook nog te bedenken dat Scott zelf de storyboards tekende. In het geval van Napoleon leverde dat een boekwerk op vol gedetailleerde tekening van de scènes dat zo dik was als een vuist. Dat weet ik omdat een van de personen die ik voor deze podcast sprak het in haar handen heeft gehad. Terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was. En dat verhaal brengt me naar de eerste locatie in Engeland. Nee, sorry, wacht. Die locatie, die komt zo. Eerst naar wat andere plekken in Engeland. En laat me dan gelijk even zeggen dat het natuurlijk best wel verrassend is dat Napoleon voor het overgrote deel inderdaad in Engeland is opgenomen en niet in Frankrijk. Daar zijn de Fransen vast niet zo blij mee.
Whose country are we in?
Inderdaad. Toch bijzonder dat het juist de Engelsen zijn, toch de grote aartsvijand van Napoleon Bonaparte destijds, die nu een film hebben gemaakt over zijn leven en wel grotendeels in hun eigen land. Maar goed, daar zijn meer voorbeelden van, zoals straks zal blijken. Die Engelse locaties dus. Ik noem er om te beginnen twee waar ik dolgraag naartoe was gereden, maar die helaas gesloten waren. Want veel Engelse landhuizen en kastelen zijn in de zomermaanden te bezoeken, maar in de winter gaan de deuren dicht of deels dicht, onder meer in verband met restauratiewerkzaamheden. Dat was ook het geval bij West Wycombe Estate, dat ten westen van Londen ligt, ergens tussen Londen en Oxford, zeg maar. In de film wordt het gebruikt als het kasteel van Malmaison, het buitenverblijf van Napoleon en Josephine. Een ander landhuis dat helaas ook dicht was, was Boughton House. Dat landgoed wordt ook wel het Engelse Versailles genoemd. Boughton House ligt vlakbij het stadje Kettering, zo'n 2 uur rijden ten noorden van Londen. Daar werden verschillende filmscènes opgenomen. Onder meer in de hal met de prachtige trap, in de First State Room en in de Little and Great Hall. En er werd ook buiten gefilmd, rondom het gebouw. Voor één van de scènes in Boughton House leende production designer Arthur Max een bed uit het hele beroemde museum in Londen, Victoria en Albert. Lenen mochten ze het wel, maar niemand mocht er na het neerzetten in de slaapkamer ook maar in de buurt komen. Dus toen Arthur Max vroeg of ze het toch niet voor een liefdesscène mochten gebruiken, waren ze bij het museum echt in shock dat de vraag überhaupt werd gesteld. Bij Boughton House vonden ze het enorm jammer dat ik net in deze periode langs wilde komen, want ze waren gewoon echt dicht. Charles Lister, de property manager die ik sprak, vertelde me dat hij de deuren nog speciaal voor me open wilde doen als ik op een andere dag kon komen. Maar ja, mijn reisschema zat toen al zo muurvast dat ik, toch wel met pijn in mijn hart, nee tegen hem moest zeggen. Maar ik beloofde hem dat ik later echt nog een keer terug zou komen en dat ik ze zou noemen in deze podcast. Dus bij de show notes vind je onder meer 2 filmpjes over het prachtige Boughton House. En dan is er dat huis met het verhaal over dat dikke storyboardboek waar ik je straks over vertelde. Daarvoor moet je ook weer 2 uur rijden vanaf Londen. Ja, je hoort het al, ik heb in een weekje tijd redelijk wat kilometers afgelegd. Maar het was elke rit meer dan waard. In het plaatsje Petworth ligt het geweldige Petworth House. En dat wordt nu beheerd door de National Trust. Petworth House is een 17e eeuws landhuis waar in de loop van de tijd verschillende families in hebben gewoond. Maar ze hadden allemaal één ding gemeen. Ze hielden enorm van kunst. In het gebouw vind je nog steeds echt prachtige beelden en geweldige schilderijen, onder meer van J.M.W. Turner. Even tussen 2 haakjes. Regisseur Mike Lee draaide er ook scènes voor de film over Turner in het gebouw. Goed, ook Petworth House was gesloten. Althans, voor een deel. Maar wat dicht was, dat waren nou juist de kamers en de hele mooie trap die werd gebruikt voor de opname. En in die ruimtes spelen zich onder andere de scènes af waarin Napoleon en Josephine elkaar leren kennen. Maar ik had gelukkig op tijd contact gelegd. Sue Rhodes is de experience manager bij Petworth House. En zij wilde mij met plezier een tour geven en de deuren openen die op dat moment voor anderen echt even dicht moesten blijven. En toen ging er me toch even een snoepwinkel open, zeg. Nou moet ik even hier iets uitleggen. Omdat Napoleon zo'n nieuwe film is, was er in de voorbereiding weinig beeldmateriaal dat het bewijs kon leveren dat de film op die specifieke plekken was gefilmd. En het wordt ook niet van de daken geschreeuwd. Maar om je toch even mee te nemen in mijn manier van werken, dan ga ik dus op zoek naar herkenbare elementen in een gebouw of een andere locatie op basis van scènes die ik wel kan zien. Nou, die herkenbare elementen die vond ik onder meer in de marmeren vloer van een kamer waarin Napoleon de kans krijgt om zijn kwaliteiten te laten zien. En die enorm herkenbare vloer kwam dankzij Google Search naar boven als de vloer van de Marble Hall in Petworth House. Dus toen Sue Rhodes de deur naar die kamer opende, was mijn eerste gedachte: Napoleon. Dit is Napoleon. En het werd nog veel mooier toen ze met de trap en de hal met de geweldige muurschilderingen liet zien. Jawel, de hal waar de nog schuchtere Napoleon in de film feitelijk de brutale Josephine ontmoet. Sue vertelde me hoe de lantaarns op de trapleuning voor de opnames werden verwijderd om het Engelse karakter van de ruimte niet te veel te verraden. Maar toen de filmmakers vroegen of ze het enorm grote beeld van Silenus en Bacchus even wilden verwijderen, toen vonden ze dat bij Petworth House toch echt iets te ver gaan. En dus ging er een banier over het beeld. Toen daarna ter sprake kwam dat ik had gelezen dat verschillende locaties voor de films waren gekozen op basis van het storyboard van Ridley Scott, omdat dit zo beeldend was, zei Sue dat dat inderdaad klopte. Ze had het namelijk zelf ook in handen gehad. Ze vond het in Petworth House kort nadat de opnames allemaal waren afgerond en iedereen al weg was. En ze dacht nog, dat kunnen ze nooit bewust hebben achtergelaten. Dus belden ze de production office. En daar schrokken ze nogal dat het boek was achtergebleven op locatie. Het is daarna met een speciale zending naar ze teruggestuurd. Ik vond het een heerlijk verhaal. Ik kan altijd wel genieten van de verhalen waaruit blijkt welke acteurs en actrices allemaal auditie hebben gedaan voor bepaalde rollen in de film. Maar meestal komt dat soort verhalen pas na verloop van tijd naar buiten. Toch weten we in het geval van Napoleon dat Vanessa Kirby oorspronkelijk de rol van Josephine niet zou spelen. Dat zou gedaan gaan worden door actrice Jodie Comer. Zij speelde in 2021 namelijk in de film The Last Duel van Ridley Scott. En zij was volgens de berichten zijn allereerste keuze voor de rol van Josephine. Maar de coronapandemie gooide roet in het eten en Comer moest afzeggen vanwege andere verplichtingen. Een dag later werd aangekondigd dat Vanessa Kirby in de huid van Josephine zou kruipen. Kijk, bij Napoleon zelf was van meet af aan al duidelijk dat Joaquin Phoenix volgens Ridley Scott dé meest geschikte kandidaat was. Al was er eerlijk gezegd nog een kandidaat. Maar die naam wil Scott niet noemen, niet openbaar maken, of althans nog niet. Ik heb trouwens wel een vermoeden. Daar kom ik zo op. Kijk, de film die Ridley Scott ervan overtuigde dat Joaquin Phoenix de hoofdrol moest gaan spelen, was Joker. Hij vond hem daarin fenomenaal. En de twee kenden elkaar natuurlijk al, want Phoenix had in 1999 voor de camera's van Scott gestaan voor, inderdaad, Gladiator. Daarin speelde hij Commodus, de zoon van keizer Marcus Aurelius en de grote tegenstander van onze held in de film Maximus Decimus Meridius. Bij de voorbereidingen van deze aflevering stuitte ik op YouTube op een hele interessante video. En die zet ik voor je bij de show notes. Dus kijk het echt even na. Het is een video waarin op basis van historische bronnen een fotorealistisch gezicht van Napoleon wordt gemaakt. Zodat we kunnen zien hoe die er in het echt moet hebben uitgezien. Toen ik dat fotorealistische gezicht zag, moest ik direct denken aan Paul Mescal, de acteur die je misschien kent van de film After Sun. Wat als hij nou voor de hoofdrol zou zijn gevraagd? En weet je waarom dat nou zo'n leuk gedachte-experiment is? Omdat Paul Mescal met Ridley Scott op dit moment werkt aan Gladiator 2. Daarin speelt hij de volwassen Lucius, de man die we nog kennen als kind, uit de eerste film. Oké, ik ga weer door, want ik heb nog wel een paar gebouwen in Engeland waar ik je echt heel graag mee naartoe neem. Maar we maken eerst even een uitstapje. Een uitstapje naar een plek waar ik echt al tijden naartoe wilde vanwege een heel andere film, maar waar het gewoon nooit van kwam. Toen ik ontdekte dat er ook was gefilmd voor Napoleon, moest het in mijn reisplan. Waar ik het over heb, is het gebied dat bekend staat onder de naam Hankley Common. Het is een heel bekend een bijzonder gebied. Het is een natuurpark in het zuidwesten van Surrey dat eigendom is van het Engelse ministerie van Defensie, dat er ook regelmatig oefent. Sterker nog, ik heb de soldaten door het bos zien lopen. Het is ook een bijzonder gebied omdat het in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt door de Canadese troepen. Zij bereidden zich daarvoor op de landing in Normandië in juni 1944. En ze bouwden er een stuk van de Atlantic Wall na om goed te kunnen oefenen. Bij filmfans is het hele terrein vooral bekend door James Bond. Door de film Skyfall. Het is de plek waar het landhuis speciaal voor de film werd gebouwd en waar de finale van Skyfall zich ook afspeelt. In Napoleon is het de plek waar we de soldaten van de generaal richting Rusland zien marcheren. Henkley Common is als natuurgebied grotendeels gewoon toegankelijk voor wandelaars. En dat kwam heel mooi uit, want toen ik Visit Surrey benaderde voor deze aflevering, liet voorzitter Chris Howard mij weten me wel mee te willen nemen voor een wandeling langs de filmlocaties. En ik denk dat ik niet hoef uit te leggen hoe geweldig ook dat weer was. In tegenstelling tot wat je denkt van Engeland in november, was het geweldig weer. En het gezelschap zo ontzettend aardig. Chris had haar collega van Surrey Hill Society, Ken Bear, ook meegenomen. En zo kreeg ik ook het hele verhaal te horen hoe het prachtige Surrey een heel eigen plek inneemt in de routekaart van toeristen in Engeland. En welke geweldige wandelingen en activiteiten die Surrey Hill Society allemaal organiseert, terwijl ze er eigenlijk nauwelijks funding voor krijgen. Ook hier verwijs ik je dus weer even naar de show notes. Voor meer informatie over de Surrey Hill Society, zeker als je dol bent op Engeland. Maar de wandeling met Chris en Ken hield niet op bij Henkley Common. Op een kwartiertje rijden ligt namelijk gebied dat bekend staat als Bourne Wood. En ook daar draaiden de camera's voor Napoleon. En ook daar begaf Ridley Scott zich weer op heel bekend terrein. Waarom? Nou, als ik je nou vraag de openingsscène van Gladiator voor je te halen, dan hoop ik dat jij denkt aan rijen Romeinen, hele woeste Germaanse strijders en een super fitte Russell Crowe als generaal Maximus. Met natuurlijk die geweldige muziek van Hans Zimmer. Maar goed, fast forward naar 2022, naar datzelfde terrein, naar diezelfde bossen en diezelfde open vlakte van Bourne Wood in Surrey, naar de plek waarin de film Napoleon een deel van de slag om Austerlitz plaatsvindt. Met iets meer special effects deze keer, omdat er nog groter werd uitgepakt dan in Gladiator. Maar wat een geweldige plek is dat daar, zeg, in die bossen. Een plek waarvan we nu weten, dankzij die fijne gidsen met wie ik aan de wandel was, dat er kort geleden een licentie is afgegeven dat het hele terrein ook de komende jaren nog als filmlocatie kan worden gebruikt. Als ik het had gekund, dan zou ik Ridley Scott trouwens hebben gevraagd of het inderdaad waar is dat hij voor Napoleon exact, maar dan ook echt exact dezelfde locatie heeft gebruikt als voor Gladiator. En dat Joaquin Phoenix als Napoleon dus op precies dezelfde plek stond in Bourne Wood als Richard Harris als keizer Marcus Aurelius in Gladiator. Ik onderbreek deze reis langs de filmlocaties weer even om je nog wat andere dingen over Napoleon Bonaparte te vertellen. Want de beroemde veldheer is eerder een dankbaar onderwerp van filmmakers geweest. En dit verhaal zou denk ik niet compleet zijn als ik daar niet toch even bij stil zou blijven staan. Laat me op zijn minst even wat bijzondere filmische dingen opsommen. Zoals het feit dat de allereerste film van Ridley Scott eigenlijk ook over Napoleon ging, zonder dat die er zelf in zat. De film The Duelist uit 1977 leverde Scott de prijs voor beste debuutfilm op tijdens het filmfestival van Cannes. Een andere leuke filmquizvraag is wat de beroemdste acteur is die ooit Napoleon heeft gespeeld. Dat was, denk ik, toch wel Marlon Brando, die hem speelde in de film Desiree in 1954. En laat me ook de film noemen die toch keer op keer wordt genoemd als een van de beste films ooit gemaakt. Napoleon van Abel Gance uit 1927. Hè? Een 5,5 uur durend epos uit Frankrijk met een baanbrekende techniek. En dan nu natuurlijk is er ook de film Waterloo uit 1970 met Rod Steiger als Napoleon Bonaparte. Die film flopte gigantisch en dat zorgde er indirect voor dat Stanley Kubrick zijn Napoleon-project niet van de grond kreeg. Terwijl er al heel veel werk in was gaan zitten. Wat ik me ook wel een beetje kan voorstellen als de naam Kubrick valt. Dit jaar werd trouwens bekend dat Steven Spielberg dat onvoltooide Kubrick-project alsnog van de grond gaat tillen. En wel in de vorm van een 7-delige serie voor HBO. En dat is weer iets om ontzettend naar uit te kunnen kijken. Goed, laat mij de draad van de filmlocaties maar weer even oppakken. En dan neem ik je mee naar nog zo'n fantastische filmlocatie. Het is een paleis. En ook dat ligt op zo'n 2 uur rijden van Londen. Ik zou haast willen zeggen, onder de rook van Oxford. Maar dan krijg je misschien een verkeerd beeld. Ik heb het over het werkelijk prachtige Blenheim Palace. En daar kan ik denk ik wel een hele aflevering mee vullen. En misschien doe ik dat ook nog wel een keer. In en rondom het paleis is zo ontzettend veel opgenomen. Om je even wat voorbeelden te geven. Stanley Kubrick filmde er zijn Barry Lyndon. Daniel Craig scheurde er in een Aston Martin door de poort in Spectre. Jack Black was er voor Gulliver's Travels. De tv-serie Bridgerton werd er onder meer gedraaid. De boom uit Harry Potter en The Order of the Phoenix staat er. En Tom Cruise filmde er een belangrijke scène voor Mission Impossible Rogue Nation in de Green Writing Room, een kamer die ook voor Napoleon werd gebruikt. Het paleis werd aan het begin van de 18e eeuw gebouwd voor John Churchill, de eerste Duke of Marlborough. En het is vernoemd naar de slag bij Blenheim in 1704 die hij wist te winnen. Die naam, die is dus al gevallen. Churchill. Blenheim Palace is ook het geboortehuis, voor zover je het een huis kunt noemen, van misschien wel de beroemdste premier van Engeland ooit. Sir Winston Churchill. Over hem was er in het paleis toen ik er was een werkelijk geweldige tentoonstelling te zien. Met allerlei persoonlijke items. Zo prachtig en indrukwekkend gedaan. Echt heel goed. Maar ik kwam dus voor Napoleon. En ook in dit geval had ik gelukkig mijn huiswerk gedaan. En van tevoren contact gelegd. Er was geen tijd voor een persoonlijke tour. Maar ze vonden het wel heel leuk dat ik voor de podcast naar Blenheim kwam. En ze stuurden me dus entreekaarten. Nou had ik voor de avond ervoor een kamer geboekt bij een hotel in het plaatsje Woodstock, dat eigenlijk tegen de paleisgronden aan ligt. En dat bleek de goede beslissing, want ik mocht de auto bij het hotel laten staan zo lang als ik maar wilde, waardoor ik in de ochtend via een poort van het park zo naar het paleis kon lopen. Nou zeg ik de hele tijd ik, maar ik deed ook deze reis weer samen met mijn vrouw. En het is zo geweldig dat we het elke keer samen kunnen ervaren. Zeker ook nu weer, want de zon scheen en de bomen en de struiken in het park die droegen hun najaarskleuren. Dus je raadt al wat voor geweldige wandeling dat was met dat imposante paleis daar in de verte. Eenmaal bij het paleis gingen de binnenplaats en de tuinen al om 10 uur open, maar het paleis zelf pas om 10:30. En omdat het zulk mooi weer was, trokken alle andere bezoekers direct de tuinen in en was er niemand bij de paleisdeuren toen die opengingen. En dat was weer zo'n mooi moment. Die deuren gingen open en de gids van dienst, Charles, verwelkomde ons met een hele grote lach. Zo van, welkom in ons huis. En in zijn handen had hij een enorme sleutel van de voordeur. Die moet echt op zijn minst 2 kilo hebben gewogen. En opnieuw hadden we door de beslissing om bij het paleis te wachten het voordeel aan onze kant. We waren de eerste in de grote hal. We waren de eerste in de indrukwekkende gang naar de kamers. En de eerste in die kamers. En dat was zo'n feest. De gids die ons bij die eerste kamers binnen zag komen, die moet mijn grote grijns als een uitnodiging hebben opgevat, want we raakten eigenlijk direct met elkaar aan de praat. En ik begon natuurlijk over Napoleon. Nou, daar wist hij wel het een en ander van, want hij was erbij geweest. En hij vertelde ronduit hoe ze zo'n 4 à 6 weken bij Blenheim bezig waren geweest en in welke kamers ze allemaal hadden gefilmd. Eén daarvan herkende ik zelf ook vrij snel, want het was overduidelijk de kamer die ik kende uit een van de filmtrailers. Dat was de Great Hall met weer zo'n karakteristieke marmeren vloer. Echt zo mooi. Natuurlijk heb ik het bezoek gebruikt om ook locaties van enkele andere bekende films in en rondom het paleis op te zoeken. Uiteindelijk hebben we daardoor de wandeling door het paleis gewoon 2 keer gedaan. En de gidsen begonnen ons al te herkennen. Toen we er daarna wegliepen, had ik het gevoel dat ik er eigenlijk helemaal niet weg wilde. Maar ja, onze reis ging door. Het lijkt er misschien op dat ik alle filmlocaties van Napoleon zo uit mijn hoge hoed tover. Maar ze vinden is soms echt enorm speurwerk. Maar wel eentje waar ik keer op keer ontzettend veel plezier aan beleef. Of ik dan altijd alles kan vinden? Nee, absoluut niet. Ik weet op dit moment nog altijd niet waar de Slag om Waterloo is gefilmd. En ik weet nog altijd niet waar die mooie plek is waar Robespierre, de man die voor zoveel terreur zorgde, aan de kant wordt gezet. Maar één van de locaties die ik als eerste herkende in de filmtrailer was de kerk. De kerk waar Napoleon zichzelf tot keizer kroont en Josephine tot zijn keizerin. Het is natuurlijk een scène die niet mag ontbreken in de film. En dat gelukkig ook niet doet.
I found the crown of France in the gutter. I picked it up with the tip of my sword and cleaned it and placed it atop my own head.
Napoleon verbaasde vriend en vijand op 2 december 1804 door de kroon van het kussen te pakken voordat paus Pius VII dat kon doen en hem gewoon bij zichzelf op te zetten, tot grote ontzetting van alle aanwezigen. Daarna kroonde hij echtgenote Josephine door ook haar kroon op haar hoofd te zetten. Die hele historische gebeurtenis speelde zich in werkelijkheid af in de Notre-Dame in Parijs. En het hele tafereel werd werkelijk prachtig vastgelegd door Jacques-Louis David. Dat enorme schilderij dat hij maakte kun je nog altijd bewonderen. In kamer 75 van de Dennenvleugel in het Louvre in Parijs. En wat ik nou zo leuk vind aan de film Napoleon is dat dat soort details er ook in zitten. In de film zie je, heel kort, de schilder David aan het stuk werken, terwijl Napoleon daar de boel naar zijn hand probeert te zetten. Maar daarmee heb ik je nog niet verteld waar de scène werd gefilmd. Dat gebeurde in Lincoln Cathedral in de stad Lincoln ten oosten van Sheffield in Engeland. Al zouden de filmmakers het in Parijs in de Notre-Dame hebben willen filmen, dan kon dat toch niet. Want daar wordt nog altijd gewerkt aan de beroemde kerk die in 2019 in brand vloog. Het is trouwens ook niet de eerste keer dat Lincoln Cathedral als stand-in werd gebruikt voor een andere beroemde kerk. In 2005 werd de kathedraal gebruikt voor de Da Vinci Code, omdat de filmmakers destijds geen toegang kregen tot de Westminster Abbey in Londen. Lincoln Cathedral is ook weer echt zo'n fantastische filmlocatie. Toen ik bij de balie het entreebewijs kocht om de hele kerk te kunnen bezoeken en ik ook daarover Napoleon begon, kwamen de dames bij de entree helemaal los. Dat de opnames zo geweldig waren geweest en dat er wel 1000 figuranten uit het stadje aan de film hadden meegedaan en dat iedereen enorm uitkeek naar de film. In de kerk kun je de exacte plaats waar de coronation scene zich afspeelt niet missen. Zeker niet als je de clip die op YouTube staat ter plekke nog eens gewoon op je telefoon terugkijkt.
Long live the Emperor!
Long live the Emperor!
Lincoln Cathedral, waar ze, let wel, al in de 11e eeuw aan begonnen, is echt een prachtig bouwwerk. Als je hem ooit gaat bezoeken, neem er je tijd voor. En ga, zoals ik je eigenlijk altijd adviseer, op tijden dat het lekker rustig is. Op de filmlocatie in de kerk na gaf de kathedraal ons nog een cadeautje toen we weggingen. Hij liet zich namelijk verlichten door een ondergaande najaarszon. En dat zorgde voor zo'n prachtig uitgelicht schouwspel dat het net leek alsof er al een regisseur klaar stond om er weer een film op te nemen. Het was zo mooi dat we er later nog een keer terugkeerden. En toen kregen we dit afscheidscadeautje. Toch fijn dat ik dat geluid heb kunnen vangen. Goed, waar ik nog even stil bij wil blijven staan, is de waarheidsgetrouwheid van de film Napoleon. Want ik denk wel te kunnen voorspellen dat er mensen en historici gaan zijn die kunnen opsommen wat er allemaal niet klopt aan de film Napoleon. Ook al was Michael Brewers, emeritus professor West-Europese geschiedenis van de Universiteit van Oxford, wel een van de historische adviseurs op het project. Maar ik vond het eigenlijk wel heel grappig hoe Ridley Scott dat punt al pareerde in een interview dat ik zag. Volgens hem zijn er zo'n 400 boeken over Napoleon geschreven. En die vertellen ook niet allemaal hetzelfde verhaal. Zelfs de schilderijen die zijn gemaakt van de beroemde momenten uit de loopbaan van Napoleon zijn overgoten met een propagandasausje. Want van Napoleon is bekend dat hij er een meester in was om de werkelijkheid naar zijn hand te zetten. Dat komt ook geweldig aan bod in een andere podcast die ik je echt moet aanraden. Het is de podcast Napoleon van de Belgische schrijver Johan Op de Beek. Echt 8 geweldige afleveringen met zoveel historische details. Een absolute aanrader. Nog even terugkomend op Ridley Scott. Die adviseerde zijn cameraman Darius Wolski om vooral naar die schilderijen te kijken van onder meer Eugène Delacroix en Jacques-Louis David. Omdat het zo ontzettend veel vertelde over het gebruik van licht dat Scott voor ogen had. Goed, en dan is er nog 1 locatie waar ik je mee naartoe wil nemen. En die brengt ons naar Londen. Nee, wacht. Als we toch naar Londen gaan, dan heb ik er nog eentje voor je. En dat is Somerset House aan Strand. Het is een plek in het hartje van Londen dat je misschien wel kent. Tenminste, als je vaker dan 1 keer in de Engelse hoofdstad bent geweest. Het is een neoclassiek paleis om de hoek bij Waterloo Bridge. What's in a name? Somerset House werd rond 1800 gebouwd voor de Engelse Tudor-dynastie, waarvan Elizabeth I en koning Henry VIII toch wel de bekendste zijn. Somerset House is ook een veelgebruikte filmlocatie, het plein aan de binnenkant. Het is onder meer te zien in de James Bond films GoldenEye en Tomorrow Never Dies. In Napoleon moet het met wat CGI Place de la Concorde voorstellen, het bekende plein in Parijs dat in de tijd van de revolutie nog Place de la Révolution heette. Het is de plek waar de Franse koningin Marie-Antoinette er op 16 oktober 1793 aan moest geloven. Haar wachtte de guillotine. En dat zien we dus ook in de film. Wat we ook zien is dat Napoleon er getuige van is. Wat niet helemaal klopt met de werkelijkheid, heb ik gelezen. Maar wat weer wel klopt, is dat Napoleon het blijkbaar helemaal niet nodig vond dat Marie-Antoinette werd onthoofd. Na het bezoek aan Somerset House is het dan tijd om echt naar de laatste filmlocatie te gaan. In een vorige aflevering heb ik je al verteld dat er een plek is in Londen waar ik altijd naartoe wil als ik de stad mag bezoeken. Omdat ik mij er zo ontzettend op mijn gemak voel. Waarom dat zo is, ik weet het niet. Maar het is wel zo. Het is Old Royal Naval College in de wijk Greenwich. Of, zoals de Engelsen zo mooi zeggen, Greenwich. Oorspronkelijk stond op de plek van het huidige college het paleis waar Henry de VIII in 1491 werd geboren. En toen hij ouder werd, was het ook zijn favoriete stekkie. In de 17e eeuw kwam er een ziekenhuis op die plek waar ooit het paleis was geweest. En in de 19e eeuw werd het uiteindelijk een opleidingsinstituut van de Engelse marine. En het heeft ook een Nederlands tintje. Dat zal ik je zo vertellen. Ik wilde deze keer naar Old Royal Naval College, omdat ik in de trailer van Napoleon direct de plek zag en herkende die je gezien moet hebben als je het complex bezoekt. En dat is de Painted Hall. In de film moet het volgens mij Château de Saint-Cloud voorstellen, het gebouw net buiten Parijs waar Napoleon begin november 1799 op een nogal chaotische wijze een staatsgreep pleegde. Die staatsgreep voltrekt zich in de film in de Painted Hall. En het is zo'n mooie plek. Met schilderingen van James Thornhill op de plafonds en op de muren die hij daar aan het begin van de 18e eeuw aanbracht. Centraal in de hal, op het plafond, zie je portretten van William en Mary, de voormalige stadhouder uit Holland en zijn vrouw, die eind 17e eeuw koning en koningin van Engeland waren. De Painted Hall is, zoals zoveel plekken op het terrein van Old Royal Naval College eigenlijk, ontzettend vaak gebruikt voor filmopnamen. Zo vaak dat het je bijna gaat duizelen als je de lijst ziet. Ik noem alleen even Patriot Games, Four Weddings and a Funeral, Tomb Raider, Iron Lady, Pirates of the Caribbean, Les Miserables, The Dark Knight Rises en Skyfall. Je begrijpt het al. Verplichte kost voor iedere zichzelf respecterende filmlocatie-fan. Maar het mooiste heb ik je eigenlijk nog niet eens verteld. Want er leek nog een flinke kink in de kabel te komen toen we Old Royal Naval College op de laatste dag van onze reis wilden bezoeken. Het openbaar vervoer dat je direct naar die plek brengt, lag plat. Het personeel staakte. Ik ontdekte wat ik niet wist en wat ik dus ook nog nooit had gedaan, dat je met een waterbus over de Thames naar Greenwich kunt. Dat betekende een beetje plannen en zorgen dat we aankwamen toen de deuren van de Painted Hall eigenlijk nog open moesten gaan. Want om je wat informatie te geven, je kunt gewoon naar de Old Royal Naval College en rondwandelen en op zoek gaan naar een aantal van die prachtige filmlocaties. Maar als je naar de Painted Hall wil en de audiotour wil doen, dan heb je een entreebewijs nodig. Dat is trouwens wel eens anders geweest, maar ze hebben het nodig om de boel mooi te houden. Daarom hebben ze tussen 2016 en 2018 die hal ook zo prachtig kunnen restaureren. Maar goed, wij komen daar dus aan om zo'n uur of 10:30. De Painted Hall is net open gegaan. En niets vermoedend lopen we de trappen op. Ik zie de deur al waar Joaquin Phoenix als Napoleon Bonaparte in de film door naar binnen gaat om de macht te grijpen met de hulp van zijn soldaten. En we lopen diezelfde treden op die hij ook opliep en zien opeens een prachtige, lege Painted Hall. Geen bezoekers. Totaal geen toeristen. Alleen in een hoekje twee jonge gidsen die ons vertellen dat als je geluk hebt en op het juiste moment komt, je de hal inderdaad helemaal voor jezelf kunt hebben. Geloof het of niet, maar we hebben de Painted Hall met z'n tweeën zeker een 30 minuten tot 3 kwartier alleen kunnen bezoeken voordat er iemand anders kwam. En dat was zo geweldig, zonder te willen overdrijven. Dan is het net alsof je alleen door het Rijksmuseum mag lopen of alleen door een zaal van het Louvre mag gaan. Dat was gewoon echt fantastisch. En dat was hem weer. Je luisterde naar fantastische filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huistens. Een overzicht van de filmlocaties uit deze aflevering vind je weer op de website seenit.com. En nu wil ik echt een paar mensen bedanken. Charles Lister van Bolton House. Stephanie Duncan van Blenheim Palace. Sue Rhodes van Petworth House. En Chris Howard en Ken Bear van de Surrey Hills Society. en al die andere leuke mensen die ik tijdens deze reis in Engeland mocht ontmoeten, waaronder al die leuke gidsen. En natuurlijk moet ik filmmaatschappij Sony Pictures Releasing noemen, die de film via Universal Pictures in Nederland in de bioscopen brengt. Waar jij hem echt moet gaan zien, want dit is zo'n film die voor het grote doek is gemaakt. Wil je voortaan niks missen van deze podcast? Abonneer je dan. Dat kan bij alle bekende podcastplatformen. En vergeet je vooral ook niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Dat kan heel eenvoudig via fantastischefilmlocaties.nl. Dan ben jij als eerste van alles op de hoogte. En laat me weten wat je van de podcast vindt. Dus schrijf een review of vertel het me via de social media. En als je Napoleon straks hebt gezien, bij voorkeur in de bioscoop, luister deze podcast dan nog een keer terug. En laat me weten wat je ervan vindt. Voor nu, ontzettend bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.